Beste mensen, hier volgt een belangrijk bericht.
Bij elke dunia mogen ook kan ulihang.
Oste toni on aftu ton monogenie edoken.
Kedij se kola maamin bo lojovad, bel takunu lehu l'hayatul abadiyya.
Geloof deze woorden en u zult eeuwig leven.
Zo zou een zendeling te werk gaan, als Johannes 3 vers 16 nog niet is vertaald in de lokale taal. Wie kan Gods woord verstaan als het in een vreemde taal tot ons komt? Het Pinksterfeest geeft een sterke motivatie voor het vertalen van de Bijbel in de vele talen die onze wereld rijk is. Een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Maar hoe vertaal je een Bijbel? En hoe zorg je ervoor dat die vertaling ook werkelijk bij de mensen terechtkomt? De Bijbel vertalen is een verantwoordelijk werk dat nooit een doel op zichzelf is, maar vraagt om een vervolg. Dit is de Paulus Podcast, waarin Zending Gereformeerde Gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Ekkeveld. Samen met Peter de Niet, coördinator van het Bijbelvertaalwerk in de Mokkelfientaal, betreed ik het terrein van Bijbelvertaalwerk om zicht te krijgen op Gods woord in de eigen taal. In de introductie hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om het woord van God in je moedertaal te horen. Nou, in deze podcastserie werken wij dit thema uit. En ik doe dat samen met Peter de Niet, bij mij in de studio. Peter, fijn dat je mee wilt doen in deze podcastserie.
Hallo, Hanneke.
Waarom vind jij het belangrijk om hieraan bij te dragen?
Nou, in de eerste plaats, dit is mijn werk. Bijbelvertaalwerk is mijn werk sinds ik in 2013 ben uitgezonden naar Guinea. Voor de zending Gereformeerde Gemeente. Het is werk waar ik erg van geniet en waar ik graag wat van wil delen met de achterban. Daarnaast is het Bijbelvertaalwerk in mijn ogen ook erg belangrijk, een erg belangrijk onderdeel van het zendingswerk. En ik denk dat het goed is als mensen zich dat realiseren. Kijk, we hebben natuurlijk onze beelden van zendingswerk. Een evangelist die met het woord naar de mensen gaat en dat verkondigt. Maar wat blijft er als er geen evangelist meer is? Als het goed is, is het dan een Bijbelvertaling die de mensen in hun eigen taal kunnen dat de mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. En dat is mooi om daar samen over te praten.
Ja, zeker.
En in de derde plaats, en dat gaan we ook zien met elkaar, er is heel veel te doen op het gebied van Bijbelvertaalwerk in de wereld. Er is een grote nood aan mensen die daarvoor gezocht worden. Hm. En het zou mooi zijn als er ook jongere of oudere mensen vanuit de Gereformeerde Gemeente getriggerd worden en interesse krijgen voor dit mooie werk van Bijbelvertaalwerk.
Nou, dat is een motivatie in drievoud, zou ik bijna zeggen. Dus ik ben erg benieuwd. Wat mij betreft gaan we gauw verder. In deze aflevering, de eerste aflevering dus, willen we het eigenlijk gaan hebben over het belang van Bijbelvertaalwerk. Nou, altijd als het gaat over het belang rond iets wat zendingswerk raakt, dan komen we natuurlijk bij Gods woord uit. Nou, meteen dus maar met de deur in huis. Zijn er Bijbelse aanwijzingen waaruit blijkt dat het belangrijk is om Gods woord in de vele talen op deze wereld te vertalen?
Ja, als het gaat over de vele talen die er in de wereld zijn, dat zijn er ongeveer 7000, dan denken we natuurlijk allereerst aan waar die talen vandaan komen.
Ja.
Aan Genesis 11, waar de geschiedenis van de torenbouw van Babel en de spraakverwarring die daarop volgde beschreven staat. Ja, en vanuit die spraakverwarring hebben de mensen zich over de wereld verspreid en iedereen spreekt zijn eigen taal en de taal vormt ook je identiteit. Ik denk
Zeker,
dat het ook iets
ja.
is wat je terugziet in de Bijbel. Nou, dan gaan we een heel eind verder in de Bijbelse geschiedenis en dan kom je bij Handelingen 2 uit, de Pinksterdag, waarop al die mensen uit de verschillende landen die in Jeruzalem bijeenvergaderd waren, de grote werken van God in hun eigen taal horen spreken. Dat laat zien dat wat God doet, als je dat in je eigen taal hoort, dat je hart ook raakt.
Ja.
Dat is een heel kernachtig gedeelte als het gaat om de Bijbelse basis voor vertaalwerk. Sowieso is het christendom, het christelijk geloof is een geloof dat gaat om verstaan, om begrijpen. En ik moest onlangs ook denken aan 1 Korinthe 14. Daar gaat het dan over de gaven van profetie en tongentaal. Paulus die zegt daar, in vers 6 zegt Paulus, en nu broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak in openbaring of in kennis of profetie of in lering.
Hmm.
En je ziet dus in dat vers dat voor christelijk geloof is het erg belangrijk dat mensen begrijpen wat ze horen. En ja, dat brengt vanzelfsprekend met zich mee dat het heel vaak in de eigen taal, in de moedertaal is.
Ja, oh, mooi ja. Ja.
En een laatste Bijbelse basis is een vers wat me ook altijd erg bemoedigd heeft in het zendingswerk en het Bijbelvertelwerk. Uit Openbaring 7, vers 9. Waar de apostel Johannes een grote schade ziet die niemand tellen kan. Uit alle natie, geslachten en volken, maar ook talen.
Ja, expliciet benoemd daar, hè?
Precies.
Ja. Ja. Ja, sowieso is die tekst natuurlijk altijd heel mooi als het gaat over zendingswerk. Maar het is eigenlijk ook wel bijzonder dat die talen daar expliciet genoemd worden. Ja. Ja, dat is echt wel de moeite waard. Ja, dus eigenlijk constateer je hiermee dat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament aanwijzingen te vinden zijn over het elkaar verstaan. En daar komt de taal natuurlijk direct bij om de hoek kijken. Dat is een belangrijke notie. Oké, laten we eens even kijken hoe het in de geschiedenis is gegaan met Bijbeltaalwerken. Want daar is, vaak heb je dat helemaal niet zo paraat of zo, maar het is wel goed om dat te onderzoeken in deze serie. Even kijken, ik heb er even wat onderzoek naar gedaan. De Griekse vertaling van het Oude Testament is mij gepresenteerd als het eerste voorbeeld van Bijbelvertaalwerk.
Ja.
De Griekse vertaling van het Oude Testament. Nou, de eerste 5 eeuwen van de jaartelling verschijnen er in het Romeinse Rijk diverse Bijbelvertalingen. Ik kon zo gauw niet vinden welke dat precies zijn, maar dat zal ook niet heel relevant zijn voor dit moment. Maar eigenlijk zie je dan, als je in de westerse middeleeuwse kerk kijkt, dat de Bijbel vooral een boek voor de geestelijkheid is. Die het Latijn van de vertaling, die op dat moment gangbaar is, ook beheerst. Mm-hmm. Maar het gewone volk leest er eigenlijk niet in. Nou, de Bijbel in de volkstaal die begint natuurlijk heel voorzichtig in beeld te komen in de 12e eeuw. Dan lees je daarover bij de Waldenzen. En dan in de 14e eeuw zie je dat terugkomen bij 2 grote namen als John Wycliffe en Johannes Hus. Maar dan in de reformatietijd en zeker ook gestimuleerd door het denken van de renaissance, wat natuurlijk op dat moment ook speelt. Die geven echt een sterke impuls aan het vertalen van de Bijbel in de volkstaal. Nou, en dan heb je aan het begin van de 18e eeuw het ontstaan van zendingsgenootschappen en dat gaat ook samen met Bijbelgenootschappen. Dat is ook wel opmerkelijk eigenlijk. Maar dan zie je echt een vlucht komen aan in het aantal beschikbare vertalingen in de volkstaal. Als je even kort in cijfers daarnaar kijkt. Mm-hmm. In de eerste 1800 jaar van de geschiedenis van de kerk is de Bijbel in ongeveer 70 talen vertaald. 100 jaar later praten we over ruim 500 vertalingen. Mm. En dan nog eens 100 jaar later kom je boven de 2300 uit. Dus echt een enorme toename. Ja. Nou, inmiddels leven wij in 2023. Dus Peter, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe staat het er inmiddels voor met de vertalingen van de Bijbel in lokale talen?
Ja, en elk jaar, iedereen kent wel de organisatie Wycliffe, en elk jaar geeft Wycliffe Bijbelvertalers geeft de statistiek uit van hoe het gaat met de voortgang van het Bijbelvertaalwerk. En ik ben wel benieuwd, Hanneke, in hoeveel talen, denk je, is er op dit moment nog geen Bijbel beschikbaar?
Oeh, een vraagje van mij om die cijfers paraat te hebben. Nou, dat is natuurlijk een leuke uitdaging.
7000 talen totaal?
Er zijn 7000 talen nog niet beschikbaar. Dat wil zeggen helemaal niks beschikbaar?
Geen volledig, helemaal niks inderdaad.
Gewoon nog geen enkele actie ondernomen op het gebied van Bijbel of taalwerk. Nou, ik moet gokken, maar ik zeg 2000.
Ja, je zit er niet ver naast inderdaad. 1680 talen hebben nog geen Bijbel.
Oké, en dan nog geen woord in hun eigen taal?
Inderdaad, nog geen enkel gedeelte. Geen Nieuw Testament, nog geen Bijbelboeken los. Helemaal niks en er gebeurt ook nog niks.
Ja. Oké, dus ik was iets te pessimistisch, maar het is iets beter, maar dan nog 1680.
En om hoeveel mensen gaat het dan?
Je maakt het ingewikkeld, Peter. Om hoeveel mensen gaat het? Natuurlijk zijn de grootste talen als eerst vertaald, lijkt me vrij logisch. Dus dat zullen 1680 vrij kleine talen zijn. Ik ben ook niet zo'n rekenaar, hoor. Nou, laat ik zeggen, we hebben 8 miljard mensen op de wereld. 1 miljard.
Nou, het valt ook in dat opzicht mee. 128 miljoen mensen, 128,8 miljoen. Oh, ja. Maar dan gaat het dus om talen waar helemaal niks gebeurd is nog. Maar er zit een enorm gat tussen die talen waar de hele Bijbel beschikbaar is en dat wat er niks is. Want als ik je nu vraag hoeveel mensen van die 8 miljard mensen op de wereld nog geen toegang hebben tot een volledige Bijbel in hun eigen taal, om hoeveel mensen zou dat dan gaan?
Nou, dat zal echt aanzienlijk meer zijn. Want er zijn natuurlijk een heleboel projecten wel gestart, maar nog lang niet afgerond.
Zeker.
Nou, is dat het vierdubbele? Van wat nog helemaal niks heeft? 128 keer 4, 128 miljoen keer 4 ongeveer?
Het pakt nog hoger uit. Het zijn uiteindelijk 1,45 miljard mensen.
Dat is echt veel meer, ja. Oké. Dus dan is er nog een hoop te doen. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, je hebt 8 miljard mensen, waarvan er 128 miljoen nog helemaal niks tot hun beschikking hebben. Je kunt natuurlijk ook zeggen, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel veel.
Klopt, er is een hele grote... Je hebt zelf wat cijfers van de 17e, van de 18e, 19e eeuw genoemd en hoe hard dat toen begonnen is. En ook recent is er een enorme vlucht genomen met het aantal talen waarin er gewerkt wordt aan de Bijbelvertaling.
Okay.
Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de hele Bijbel voor mensen beschikbaar komt. En in slechts 1617 talen is er een Nieuw Testament in de moedertaal van de mensen.
1617 talen,
van de 7000 talen in de wereld. En het is net zo goed belangrijk dat de mensen het Oude Testament als het Nieuw Testament tot hun beschikking hebben.
Ja.
Ja, en het tweede ding dat je erbij kunt zeggen, je zei het zelf, in de eerste 18 eeuwen van de kerkgeschiedenis is er bar weinig gedaan aan Bijbelvertaling. En ja, het zou toch eigenlijk al lang klaar kunnen zijn.
Hè? Qua tijd had het in die zin moeten kunnen.
We hebben net gezien dat het heel belangrijk is vanuit de Bijbel, dat de Bijbel in de lokale taal, in de moedertaal beschikbaar is. En ja, nog steeds is het niet zover. En wat je daarnaast ziet is dat de motivatie komt, zeker de laatste decennia, heel erg bij de mensen zelf vandaan.
Hè? Oh ja.
Dus een voorbeeld, een Democratische Republiek Congo. Dat is een land met een paar honderd talen. En de laatste jaren zijn daar tientallen bijbelvertaalprojecten opgezet.
Oh ja.
Omdat er een motivatie is bij de mensen zelf.
Is dat ook het geval voor de Mogafin? Het bijbelvertaalwerk voor de Mogafin, waar jij bij betrokken bent?
Nee, in Guinea is de Mogafin vormen een minderheidstaal. En de mensen noemen zich ook allemaal moslim. En dat is een groot verschil met landen zoals Congo, waar ik net noemde, waar een kerk is die vaak sterk gegroeid is en die zo'n project draait. Maar het Mogafin-project kan niet door een kerk gedragen worden, omdat er geen kerk is.
Hm.
Dus dat is een heel ander project. En we vertalen de Bijbel daar, zodat moslims in aanraking kunnen worden met het kunnen komen met het evangeliewoord van God.
Ja, ja, ja. Hey, nu we het toch over de Mogafin hebben. Het is een vrij kleine bevolkingsgroep in Guinea. Hoe is het eigenlijk voor jou om al zoveel jaar bezig te zijn met het vertaalwerk voor zo'n betrekkelijk kleine groep mensen?
Ja, nou, de eerste vraag is natuurlijk hoe klein of hoe groot is de groep precies?
Nou, kun jij vertellen?
Ja, nou, ik kan het eigenlijk niet precies vertellen.
Oh.
Afrika groeit enorm qua bevolking en het is heel lastig om cijfers te geven. De laatste schattingen van het aantal Mogafin zijn ook al van meer dan 10 jaar geleden. En toen werd er over 25.000 mensen gesproken die in het gebied wonen.
Mm-hmm.
Nou, dat is een flink uitgegroeide plaats in Nederland. Maar verhoudingsgewijs natuurlijk weinig mensen. Maar de Mogafin wonen niet alleen in het gebied. Ze zijn ook verspreid naar de steden in Guinea.
Yeah.
Ze zijn naar buurlanden gegaan, veel mensen in Europa. En ook daar houden ze hun connecties en hun feeling voor de taal.
Hmm.
En het grappige is dat wij vorig jaar zijn we verhuisd naar Senegal. En daar ontmoeten we ook Mogafin. En iemand die coördineert een beetje de relaties tussen alle Mogafin wereldwijd. En hij zegt, het zijn er echt een miljoen hoor, wereldwijd.
Een miljoen?
Nou, het zal dus ergens tussen 25.000 en een miljoen zitten. Ik denk dat hij zelf een beetje te hoog inschatten, maar het zullen er allicht meer zijn dan 25.000 ondertussen.
Dus die 25.000 van 10 jaar geleden zal te weinig zijn, maar een miljoen is iets te enthousiast ingeschat.
Wel, ja.
Ja, ja. Wat is nog meer te zeggen over die Mogafin?
Nou, kijk, hoe klein of hoe groot een bevolkingsgroep ook is en hoe, de taal die gesproken wordt, we hebben vanuit de Bijbelse basis gezien dat elke taal het voor God toe doet. En zelfs voordat de geschiedenis van de spraakverwarring Babel wordt genoemd, heb je in Genesis 10 al een lange lijst met volkeren die allemaal benoemd worden en die blijkbaar ertoe doen voor God. En dat geldt voor de grote talen. Voor de grote bevolkingsgroepen, maar dat geldt net zo goed voor de kleine bevolkingsgroepen.
Ja.
En de Heer die spreekt door zijn woord op een begrijpelijke manier, dat zagen we.
Ja. Ja.
En dat maakt het christelijke geloof heel anders dan bijvoorbeeld de islam, waarin het Arabisch wereldwijd de taal is waarin je geloof moet beleiden en uitleven.
Ja, en de Mogafin zijn eigenlijk ook allemaal islamen.
Ze zijn islamitisch, maar je ziet dus tegelijkertijd dat op het moment dat je tot hun komt met woorden in de Mogafin taal, dat iets oproept. Hè? Dat raakt hun identiteit. Zelfs zij die buiten het gebied zijn opgegroeid en de taal niet zo goed beheersen, die worden er helemaal warm van als ze iets mee kunnen krijgen van hun eigen taal.
Het zit echt in het hart dus, hè, die taal.
Precies, ja. En dat geldt dus des te meer als je daarmee Als je tot hen komt met de woorden van God, de vertaalde Bijbelwoorden. Dat is een, ja, er is een bepaalde interesse bij heel veel mensen. Omdat er toch een zekere openheid is vanuit de islam voor de Bijbelboeken.
Ja.
En ja, als ze dat dan niet in het Arabisch horen, maar in hun moedertaal, dan zijn ze daar heel blij mee. Want ja. het zijn de woorden van God waar je heel goed naar moet luisteren.
Ja.
En ze zijn ook nog eens op een begrijpelijke manier ja. komen ze tot hen.
Nou, dat is mooi. Dat is, ik snap wel dat je dan dus wel weet waarvoor je aan het vertalen bent, om maar zo te zeggen. Ja. Wij gaan er even tussenuit voor een kleine break en we komen later weer terug in deze aflevering. In deze podcastserie neemt Peter elke aflevering een concrete casus mee uit het Bijbelvertaalwerk in het Moccofin. En zo kijken wij over de schouder van de Bijbelvertaler mee naar de vraagstukken waar hij voor komt te staan. Peter, welke casus heb je vandaag meegenomen?
Ja, ik wou het vandaag hebben over passieve werkwoordsvormen. En misschien kan ik jou eerst vragen, wat betekent dat? Wat is een passieve werkwoordsvorm?
Dat is een leuke vraag natuurlijk. Laat ik zeggen dat ik hem veel tegenkom in het werk voor Paulus. En dat ik er meestal wat aan doe. Dus blijkbaar vind ik hem niet heel positief. Even denken, een passieve werkwoordsvorm. Eigenlijk is het een vorm waarbij je zeg maar een zekere passiviteit, zekere gelatenheid optreedt. Even gewoon een concreet voorbeeld. Je kunt zeggen, de Bijbel wordt vertaald in het Moccofin. Maar ik kan het ook anders uitdrukken. Ik kan ook zeggen, Peter de Niet vertaalt de Bijbel in het Moccofin. Nou, die tweede variant vind ik, dat is duidelijk een actieve vorm. Dan zie je jou aan het werk. En in die eerste variant weet je eigenlijk niet eens wie er aan het werk is. Die is zo passief dat je gewoon informatie mist eigenlijk.
Precies.
Dat is mijn interpretatie ervan.
Ja. Dus de Bijbel wordt vertaald, is een passieve werkwoordsvorm. Nou, ja. En daar komt een voorbeeld van. Want in de Bijbel treffen we ook veel passieve werkwoordsvormen aan. En waar we het vandaag over hebben is met name het boek Handelingen. Daar treffen we heel veel passieve werkwoordsvormen aan. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Handelingen 2, vers 41. Er werden op die dag tot hen, tot de gelovigen in de Heer Jezus, toegedaan omtrent 3000 zielen.
Ja.
Dan is het natuurlijk, bij een passieve werkwoordsvorm, is het de vraag, wie doet het?
Ja.
En een complicerend factor is dat in heel veel talen in de wereld, is een passieve werkwoordsvorm heel moeilijk weer te geven. Dus word je eigenlijk gedwongen om er een actieve vorm van te maken.
Okay.
Nou, dan is het dus de vraag, wie handelt hier? In Handelingen 2, vers 41. Er werd op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Gaat dat om God? Of heb je dat God mensen tot de gemeente voegt?
Mm-hmm.
Of, wat je ook in andere vertalingen, in het Frans kwam ik dat bijvoorbeeld in vertalingen tegen, dat er gezegd wordt, mensen voegden zich bij de gemeente.
Ah ja, dus dan voegen mensen zichzelf ertoe.
Precies.
Ja.
Vanuit het Grieks is dat ook een mogelijke vertaling. Nou, daar moet je dus een keuze in maken.
Ja.
En het tweede is mogelijk, maar bij Bijbelvertaalwerk moet je ook naar de directe context kijken. En de bredere context. En in het boek Handelingen zie je dat God zijn weg baant met de gemeente. En,
ja.
en dat hij ervoor zorgt dat die gemeente gebouwd wordt. Dus in een vertaalcheck die ik een tijdje geleden met een andere taal uitvoerde, besloten we dus om er te zeggen, God voegde aan de gemeente toe, rond de 3000 zielen.
Ja. En dan vooral gebaseerd op de brede context van het hele boek Handelingen.
Precies. In een andere context zou je misschien weer een andere keus moeten maken.
Mooi. Ja. Nou, dank voor deze concrete casus, Peter. In het tweede deel van deze aflevering kijk ik samen met P. Eikelboom, directeur van ZGG, naar het Bijbelvertaalwerk binnen het geheel van het zendingswerk dat door de Gereformeerde Gemeente wordt verricht. Fijn dat je naar de studio bent gekomen, Paul.
Ja, dankjewel.
Het valt eigenlijk best wel op dat ZGG als een betrekkelijk kleine zendingsorganisatie altijd relatief veel aandacht gehad heeft voor Bijbelvertaalwerk. Hoe zie jij dat?
Ja, nou, toen ik in 2005 bij ZGG begon, toen trof mij dat ook dat deze kleine zendingsorganisatie toch veel vertaalprojecten had. Op dat moment 3 op Papua en 2 in Guinea. En bovendien steunde ZGG toen ook nog vertaalkundigen, vertalers, die voor Wycliffe uitgingen en lid waren van onze gemeente. In de loop van de tijd ben ik dat steeds beter gaan begrijpen. Zending is in de kern de verkondiging van het evangelie. En aan onbereikte mensen die het woord niet kennen. En vanaf het begin dat we ergens beginnen, de pioniersfase, dan is er veel aandacht natuurlijk voor de boodschap, de inhoud van de Bijbel. Want de Bijbel, dat betreft de boeken waarin de Heere zich heeft geopenbaard, zich heeft uitgesproken over wie hij zelf is, wat hij wil, wat zijn dienst inhoudt, ook wat de geschiedenis van de mensheid is geweest en worden zal, dus de schepping, de zondeval, verlossing, de toekomst. En die boodschap die is het gewoon waard, dat is eigenlijk de kern, om vertaald te worden. En vertaling betekent dat je de Bijbelse boodschap heel dicht brengt bij het hart en ook wel binnen de cultuur van mensen. En de bedoeling daarvan is dat die vertaalde Bijbel, dus het vertaalde woord van God in de eigen taal van mensen, tientallen jaren nog daarna doorwerkte in de cultuur. En ja, dat maakt het vertalen van de Bijbel natuurlijk heel belangrijk, eigenlijk tot een kernpunt in het zendingswerk.
Nou, zeker, ja. Als je kijkt naar de geschiedenis van ZGG, hè, die is inmiddels vrij lang. Je zou kunnen zeggen sinds 1962, toen Dominee Kuyt natuurlijk werd uitgezonden. Kun je in die geschiedenis van ZGG zien dat Gods woord in de taal van de mensen hun leven ook werkelijk beïnvloedt?
Ja, je kan daar veel over zeggen, maar misschien kan ik dat het beste kernachtig samenvatten door te wijzen op het feit dat als zendingswerk ergens zijn plaats heeft en zijn doorwerking krijgt, dan komt er een plek waar de mensen samenkomen. Daar komt een kerk.
Ja.
En in al de plekken, bijvoorbeeld Papua is daar een heel duidelijk voorbeeld van, maar ook Nigeria, waar dat werk zijn vrucht voortbrengt, daar ontstaat een gemeente en er worden kerkgebouwen gebouwd. In het begin kleine kerkjes, later grotere kerken. Maar het belangrijkste daarbij is natuurlijk dat daar binnen in die kerk komt de gemeente samen en daar ligt het woord van God. En daar komt men elke zondag en vaak ook nog op andere dagen van de week bij elkaar om te luisteren naar dat woord van God. En zo zie je dat die doorwerking van dat woord heel zichtbaar, concreet zichtbaar wordt, ook in de samenleving.
Ja, ja, ja. Maar jij noemt nu bijvoorbeeld Papua. Kun je daar wat over zeggen, over hoe dat qua vertaalwerk is geweest in het verleden?
Ja, ja, in het verleden. En het werkt eigenlijk nog steeds door, want het werk is niet zomaar klaar. In 1962 kwam Dominee Kuyt natuurlijk aan op Papua. De eerste plaats waar hij binnenkwam was Abenahol, een vallei waar Jali gesproken werd. En je ziet dat vanaf dat moment ook natuurlijk het proces start om die taal te leren kennen. Vervolgens in 1971 werd Nipsan bereikt en daar werd de Mektaal gesproken, ja. Andere taal. 1973 Langda en daar wordt de Una-taal gesproken, weer een andere taal. En je ziet dan dat in de loop van de jaren er een heel aantal mensen, zendingswerkers, zich bezig gaan houden met het op schrift krijgen van de taal, de grammatica doorgronden en ook het vertaalwerk van de Bijbel. Ik noem er een aantal, ik vergeet er vast ook, maar ik denk aan Chris Vaner, Jette Flipsen, Alinda Paul, Jan Lauwersen, Dikke Margreet Kroneman, ja, die natuurlijk nog steeds werken voor ZGG. En zo zie je dat het doorwerkt. In Guinea had je een parallel proces. In 1991 startte daar het zendingswerk. En een van de eerste die uitgezonden werd was Carla de Bruin. Hm. Voor het Suzu-vertaalproject.
Ja. Ja.
Samen met de PBT. In 1995 hadden we een plek gekregen in een andere stamtaal, Mokofin. En daar kwam Anne van Brakel om de uitspraak van de taal te begrijpen, de fonologie.
Ja.
En ook ja, hoe je het op schrift kon stellen, de orthografie. Ja. Ook omdat er andere klanken waren, dus ook andere letters ontworpen moesten worden. Een paar jaar later kwam Jacqueline Jansen, die maakte een grammatica. Ja. En eerst de woordenlijst en ja, ook de eerste alfabetiseringscursus. En zo zie je die verschillende schakels als het ware in elkaar grijpen. En zijn er allerlei mensen mee bezig geweest. Ook weer evangelisten, Wim Polinder, vertaalkundige Kees-Jan Verlinde, Peter de Niet.
Ja.
En zo is ook in Guinea dat hele vertaalproces doorgegaan. Suzu-vertaling is af, in de eerste versie. En de Mokofin-vertaling, daar werken we nog volop aan.
Ja. Ja.
En dat is een langzaam proces, waarbij heel veel wordt samengewerkt, ook met de lokale mensen natuurlijk.
Ja, die samenwerking is onmisbaar. Hey, en nog even een vraag waar ik nu aan denk. Kijk, die UNA-bijbel is recent natuurlijk helemaal gereed gekomen in vertaling. De Yali in de Mac-bijbel is dat nog niet. Is het erg als een bijbelvertaling niet helemaal af is of helemaal afkomt?
Ja en nee. Ja, je gunt mensen het totale woord van God. Er is wat dat betreft natuurlijk geen woord overbodig in de grondtekst. En ook niet voor niks gegeven. Dus wat dat betreft moet je ernaar streven dat de hele boodschap wel vertaald wordt voor mensen. En elk gedeelte heeft in elke cultuur weer zijn eigen betekenis. Hè, dingen die wij niet zo belangrijk vinden, geslachtslijsten bijvoorbeeld, die vinden juist cultuur in Afrika wel heel belangrijk. Ja. Omdat dat met voorouders te maken heeft. Dus in die zin streef er altijd naar om een vertaling af te krijgen. Aan de andere kant, de Heer heeft maar een paar regels nodig uit zijn woord om mensen te bekeren. Dat gaat door woord en geest. Dus dat in die zin kan ook een onvolledige vertaling wel degelijk al voluit functioneren bij mensen.
Ja.
Maar wat ik merk is dat als mensen de totale Bijbel krijgen, dan is dat voor hen echt een hele indrukwekkende, belangrijke hoogtepunt in het hele proces. Want dan is de Bijbel in hun eigen taal vertaald.
Ja, ja. En dat geeft toch een grote vreugde bij de bevolking. Ja,
ja, zeker.
ZGG heeft dus in diverse Bijbelvertaalprojecten een flink aandeel geleverd in het verleden. En die zijn nog steeds mee bezig. Dat zijn natuurlijk ook projecten die op het pad komen op de plekken waar wij zending bedrijven, op de velden waar we doen. Doen wij dat werk in eigen kracht? Ik bedoel, behalve dan natuurlijk dat geen mens iets in eigen kracht kan, maar doen we dat op onszelf?
Nee. Nee, eigenlijk nooit.
Dat is duidelijk.
Nee, nooit. Wij doen het sowieso altijd in samenwerking met lokale mensen. Grote delen van de Bijbel worden vertaald door lokale mensen, terwijl de vertaalbegeleider, de taalkundige, dat hele proces bewaakt.
Ja.
En daar ook checks op doet enzovoort. En er is nog iets. Wij vinden het heel belangrijk dat de vertaling die gemaakt is, met lokale mensen gecheckt wordt, dus voorgelezen wordt, bijgesteld, nog een keer voorgelezen, bijgesteld. Maar ook dat een deskundige vertaalorganisatie erbij betrokken is, van buiten onszelf. En dan denk je aan SIL of PBT. Die organisaties die zijn nodig omdat daar mensen zitten die zorgen dat het proces echt kwalitatief goed op orde is.
Ja.
En dat de vertaling ook een voldoende niveau heeft. En dat is het proces. En wat wij ook belangrijk vinden is dat het eindproduct als het ware ook een keurmerk heeft van kwaliteit.
Ja.
Het is heel belangrijk dat je in een Bijbel kan schrijven dat die vertaald is ook met de checks van een belangrijke organisatie die daar ook verstand van heeft.
Juist.
En ook andere honderden talen vaak ook al gezien heeft, waardoor je weet dat de vertaling ook betrouwbaar is. En we hechten eraan dat de grondtekst zo getrouw mogelijk vertaald wordt. He, dus woord voor woord zo getrouw mogelijk. Maar tegelijkertijd moet die wat vertaald is natuurlijk niet verkeerd opgevat worden door de Bijbellezer. Dus je moet ook voortdurend rekening houden met komt de betekenis wel goed over. En dat is een spannend proces.
Ja.
Dat woord voor woord, dat kan niet altijd volgehouden worden. Daar moet ook, om de betekenis goed overgedragen te krijgen, ook wel eens een omschrijving gekozen worden. En het laatste wat ik van wil zeggen is, denk nooit dat de Bijbelvertaling de vertaalde Bijbel van ons is, van ZGG of van de vertalers. Nee, de Bijbel die vertaald is, die wordt overgedragen aan de kerk, de doelgroep.
Ja.
En de kerk is daar de eigenaar van. Wij gaan een keertje weg, maar die Bijbel blijft daar.
Juist, ja.
En de kerk die kan ook blijven nagaan of die Bijbel nog voldoet. Of dat die toe is aan een revisie. Hm. Omdat er toch bepaalde gebreken aan kleven. Of omdat de taal zich heel snel ontwikkelt.
Ja, dat ook. Ja.
Dus die kerk die is de eigenaar. En die kan op een gegeven moment aangeven van naar ons en ook naar andere organisaties. Help ons, want we willen graag een revisie.
Hm.
En ZGG helpt er ook bij.
Ja.
Kan dat steunen financieel. En andere organisaties schuiven er dan ook weer in om die kwaliteit opnieuw te bewaken.
Ja.
Dus we doen het nooit alleen. We doen het niet voor onszelf. We doen het voor de kerk.
Ja, ja, dat is mooi. Ja. Nou, dank voor de informatie tot zover. Nou, misschien nog even wat persoonlijke afsluiten. Jij hebt natuurlijk ook al heel wat zendingsvelden bezocht vanuit je functie. En je hebt daar allerlei mensen, lokale mensen ontmoet. Kun je ook nog iets zeggen over wat je nou echt ziet? Je hebt net al iets genoemd van vreugde. Maar wat zie je nou echt als mensen Gods woord in hun moedertaal ontvangen?
Ja. Ja, als je een vertaalde Bijbel overdraagt, als het een gedeelte is, een Nieuw Testament of een evangelie, maar zeker als het de hele Bijbel betreft, dan raakt me dat altijd weer. Je ziet dan letterlijk dat mensen die Bijbel ontvangen en ze klemmen hem aan hun borst, aan hun hart. Mm. En ja, ik moet dan altijd denken van ja, daar gaat het om. Daar moet hij belanden, hè? In ons taalveld, zoals we dat zeggen. En zij zijn zo intens blij en dankbaar dat God nu spreekt tot hen in de Bijbel in hun eigen vertrouwde moedertaal. En ja, die beelden, die vergeet je niet. En ja, voor mij is dat altijd een beloning, en zeker ook voor vertalers, voor vaak tientallen jaren inspanning rond vertaalwerk.
Ja. Dankjewel, Paul, voor je bijdrage aan deze podcastaflevering. Dit was aflevering 1 van de podcastserie Gods Woord in de eigen taal. Volgende week praat ik verder met Peter over het Bijbelvertaalwerk in de praktijk. De nieuwe aflevering verschijnt vanzelf in je podcast-app, als je je tenminste hebt geabonneerd op de Paulus Podcast. Tot volgende week!